Beste vrienden, welkom in de vijfde uitzending reeds speciaal in voorbereiding van onze marathon die zal plaatsgrijpen van volgende week woensdag tot en met vrijdag, dus van 10 mei tot en met 12 mei. Een marathon, zoals altijd in de maand mei, voor de noden van onze zusterradio's in de wereld. We vormen tenslotte allemaal samen één grote familie.
En zo publiceerde de Wereldfamilie een aantal projecten in het Afrikaanse continent. Het zijn er 7, in 7 verschillende Afrikaanse landen.
En voor alle 7 wensen we €10.000 te schenken. Ja, we zien het groot, maar we weten dat jullie een groot hart hebben voor de radio. En daarom starten we al een beetje deze week om jullie te motiveren.
Na Congo, Nigeria, Burundi en Rwanda zijn we gekomen aan het 5e project in Mozambique.
Officieel noemt het land de Republiek Mozambique met een verkozen president. Het land ligt in het zuidoosten van Afrika. Het grenst in het noorden aan Tanzania, aan de westkant aan Zambia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in het oosten ligt een kuststrook van maar eventjes 2655 kilometer lang. Het grenst inderdaad aan de Indische Oceaan met de straat Mozambique, waar aan de andere kant het eiland Madagaskar ligt.
Het land is een 26 keer groter dan ons België en telt een 30 miljoen inwoners, waarvan een 56% het christendom belijden en een 18% de islam. De officiële landstaal is het Portugees en de hoofdstad is Maputo, helemaal in het zuiden gelegen.
De naam Mozambique is eigenlijk afgeleid van de naam van een rijke Arabische handelaar genaamd Moussa, wat Mozes betekent, bin Bikwe. We gaan hem straks gaan opzoeken. Uit een zeevaartdocument gedateerd tussen de 1e en 3e eeuw na Christus, genaamd de Periplus van de Eritreese Zee, wordt het gebied van Mozambique reeds vermeld als het zuidelijkste handelsgebied van de Rode Zee en de Indische Oceaan.
De islam in Mozambique heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10e eeuw. Uit archieven blijkt dat de regio goed werd bezocht door moslimreizigers en handelaren.
En zo meerde de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama in 1498 aan de kust van Mozambique. Hij was op weg naar India. En hij trof er uiteraard al deze Arabische nederzettingen aan, beheerd door verschillende lokale sultans en de grote meneer Moussa bin Bikwe. En vandaar dat de Portugezen aan het land de naam Mozambique gaven.
Om een verhaal kort te maken, Mozambique werd stilaan, zoals in zoveel andere landen, een Portugese kolonie gedurende enkele eeuwen tot in het binnenland.
Vanaf de 18e eeuw verminderde de invloed van Portugal door de moslims die hen terugdrongen naar het zuiden. En ook omdat de interesse van Portugal verschoof naar Indië, het Verre Oosten en Brazilië. Ook speelden Frankrijk en Engeland een steeds grotere rol in de regio. Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw had de Portugese regering een groot deel van het bestuur uitbesteed aan grote private bedrijven, voor een groot deel gecontroleerd en gefinancierd door de Britten, die onder andere spoorwegverbindingen aanlegden met de omliggende landen.
En zoals in andere Afrikaanse landen ontstond de roep naar onafhankelijkheid, met de meest gekende beweging ontstaan in 1962, het Frelimo. Deze voerde een gewapende campagne tegen het Portugese koloniale bewind. een oorlog welke 10 jaar voortsleepte.
Na de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal, een linkse militaire staatsgreep, verlieten honderdduizenden Portugezen Mozambique bijna van de ene dag op de andere en werd op 25 juni 1975 de onafhankelijke Republiek Mozambique uitgeroepen onder het Frelimo, die ondertussen een politieke partij was geworden.
Maar de vlucht van de Portugezen betekende een zware economische klap, waarbij het land in een totale armoede terechtkwam. Gevolg was dat het Frelimo een alliantie aanging met de Sovjet-Unie en Mozambique een socialistische staat werd.
Het jaar daarop werd de verzetsgroep het RENAMO opgericht, gesteund door Rhodesië, vandaag Zimbabwe, en Zuid-Afrika, uit vrees voor de uitbreiding van het communisme in de buurlanden.
Uiteindelijk brak de Mozambicaanse burgeroorlog uit in 1976, die bijna 16 jaar duurde. Na besprekingen tussen het Frelimo en het RENAMO werd op 4 oktober 1992 het Algemeen Vredesakkoord van Rome ondertekend, mede dankzij de bemiddeling van de Rooms-Katholieke beweging Sant'Egidio.
Deze Mozambicaanse burgeroorlog kostte het leven aan 600.000 à 700.000 zielen, met een vluchtelingenstroom van 1.600.000 vluchtelingen. Het land is nu bezig aan een langzaam economisch herstel, maar het blijft toch een van de armste landen ter wereld. Tot zover deze samenvatting van de geschiedenis van Mozambique.
Vooraleer we een woordje loslaten over de christelijke geschiedenis, gaan we luisteren naar een Mozambicaanse vrouwenkoor met het lied getiteld Simon Petrus.
Bye.
Hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis van het land Mozambique?
Sinds het einde van de 15e eeuw heeft Portugal dus een zeer grote invloed gehad op de christelijke, katholieke geschiedenis van dit land, nadat er Vasco da Gama er aanmeerde, en dit 5 eeuwen lang.
Het was met een tweede expeditie van de Portugezen naar Oost-Afrika en India in 1502 dat 17 religieuzen meereisden.
Zo is ook geweten dat de grote missionaris, de heilige Franciscus Xaverius, op weg naar India enkele maanden in 1542 doorbracht in Mozambique. Maar zoals vermeld, slaagde hij er niet in moslims te bekeren en er wordt gezegd dat hij krachtig het stof van zijn sandalen schudde toen hij de plaats verliet.
Een belangrijke naam is ook de Portugese jesuit Gonzalo da Silveira, die aan de kust landde op 11 maart 1560. Onder zijn invloed werden een stamhoofd met nog 450 inwoners en later een koning gedoopt met een 300 leden van het koninklijke hof. Maar door verraad werden de pater en nog 4 metgezellen later vermoord.
Volgende week tijdens de marathon gaan we er wel iets dieper op in. De jezuïeten trokken zich een tijd terug en later kwamen er onder andere dominicanen en kapucijnen. Alleszins was de evangelisatie zeer bescheiden, zodat zelfs een pauselijke bul uit 1612 Mozambique onderbracht bij het Indische Goa. Het ging heel moeilijk, omwille van de weerstand van de inlandse leiders, maar ook doordat vele zendelingen overleden door allerlei ziektes.
Maar ook in de 18e en 19e eeuw vlotte het niet zo goed met de evangelisatie van het land. Ook omdat de Portugese macht verminderde en de moslims terug baas werden in het noorden.
Ook speelde mee de anticlericale situatie in Portugal. Zo werden in Portugal in 1834 alle religieuze orders per decreet opgeheven. En zo overleed 5 jaar later de laatste missionaris in de Mozambicaanse stad Tete.
Eind 19e eeuw komen dan de witte paters in akkoord met Portugal aan in Mozambique om er scholen en kerken te bouwen en zich te engageren in landbouwprojecten. Ook vooral om zich in te zetten voor het doen ophouden van de slavenarbeid.
Maar in 1910 werd in Portugal de monarchie opgeheven en volgden er weer anticlericale wetten waarbij 31 religieuze congregaties het land moesten verlaten. Maar dit had wel minder gevolgen in Mozambique, omdat de gouverneur aldaar deze nieuwe wetten uit Portugal niet allemaal toepaste. Maar uiteindelijk werden toch de 16 paters die er nog waren verbannen.
De katholieke kerk van Mozambique telt vandaag 3 aartsbisdommen met samen 12 bisdommen, waaronder deze van de hoofdstad Maputo.
Maar de uitdagingen zijn groot, vooral in het noordelijke deel van het land. Sinds vooral 2017 zijn er jihadistische extremisten actief, vandaag meer via kleine groepen, waardoor het gemakkelijker is om te infiltreren en kleine dorpen en gehuchten aan te vallen. Zo lijden de christenen in het noordelijke aartsbisdom Nampula onder de islamitische vervolgingen, zoals ook iets hoger in het noorden, in de provincie Cabo Delgado, waar een nog onbekend aantal mensen werd vermoord, vrouwen en kinderen ontvoerd, met een vluchtelingenstroom tot gevolg. Het aantal ontheemden bedraagt meer dan 800.000 mensen.
Maar in andere delen van Mozambique staan die christenen die zich bekeerden vanuit de islam, maar ook vanuit een Afrikaanse traditionele religie, vaak onder druk van hun eigen familie om hun christelijk geloof weer af te zweren. Zo staan getrouwde vrouwen voor een scheiding als ze zich tot het christendom bekeren en verliezen zij vaak de voogdij over hun kinderen.
Beste luisteraars, hiermee sluiten we de informatie over het land Mozambique af. Tijdens onze marathon zal u er iets meer over vernemen, zoals over de eerste evangelisatiegolf in de 15e, 16e eeuw. We gaan eerst terug luisteren naar een christelijk lied uit Mozambique, om daarna een stukje te beluisteren uit het interview met Jean-Paul Kaihura over het project van de wereldfamilie in dit land.
Het koor zingt over deze wereld die zal vergaan en dat wij enkel bezoekers zijn. Ze bidden opdat God hen veilig mag leiden.
Beste luisteraars, wat is nu het project van de wereldfamilie van Radio Maria voor Mozambique? Daarvoor gaan we luisteren naar Jean-Paul Kaihura, verantwoordelijk voor Afrika.
We kunnen lezen in de documentatie dat er in de westelijke stad Tete een radiostation van het bisdom zal worden overgenomen en aangepast.
Cette radio, diocésaine très, très pauvre, mais il a envie de parler à tous les fidèles. Voilà. Donc, il y a un territoire immense et il est difficile qu'il visite toutes les paroisses à cause de... C'est immense. Alors, mais avec la radio, il a compris, surtout avec Radio Maria, parce que Radio Maria, comme vous le savez, cherche à faire la pastorale de proximité, on transmet des messes, des interviews même avec des curés, des prières, en utilisant les studios mobiles. Il y a cette interaction à partir du studio vers les fidèles et on transmet aussi à partir des fidèles vers le studio.
Dus de bisschop heeft een radio in zijn bisdom, maar het is zeer armzalig. Maar hij zou zo graag al zijn gelovigen kunnen bereiken. Het bereikt dus enkel de hoofdstad. Het gaat dus over een zeer groot territorium en moeilijk om al zijn parochies te bereiken. Maar met een radio, zoals Radio Maria, heeft hij verstaan dat dit zal mogelijk zijn. Radio Maria poogt de nabijheid van de gelovigen te bekomen door het uitzenden van missen, gebeden, interviews met de pastoors enzovoort. En dit ook met een lokale mobiele studio. Dus van de studio in TT naar de gelovigen en van een lokale mobiele studio naar deze van TT.
Cela l'a touché. Et il a dit, il a demandé à la famille mondiale de Radio Maria pour aller transformer sa radio en un modèle Radio Maria. Et cela, c'est, je dirais, c'est une réalité en Afrique. Hein. Nous l'avons déjà fait au Libéria, nous l'avons déjà fait en Côte d'Ivoire, nous l'avons déjà fait en Zambie, en République démocratique du Congo, au Madagascar, etc., etc.
Dat dit mogelijk is, heeft de bisschop geraakt. En zo heeft hij gevraagd aan de wereldfamilie om zijn radio om te bouwen zoals een echte Radio Maria. En zo hebben we dat al gedaan in Liberia, in de Ivoorkust, in Zambia, Congo en Madagaskar enzovoort.
L'église d'Afrique apprécie la manière dont opère Radio Maria. Donc, on les invite alors à changer, à transformer les radios de Cézanne en Radio Maria. La radio se trouve à Tété, là où il y a la cathédrale. Elle a une petite couverture, n'arrive même pas à couvrir le diocèse. Okay. Non, elle a couvert un petit quelques kilomètres seulement.
De kerken in Afrika appreciëren de manier hoe Radio Maria werkt. Want de radio van de bisschop bevindt zich in de stad Tete, naast de kathedraal, maar dekt slechts een klein gebied en dekt dus niet het ganse bisdom.
Ce que nous allons bénéficier, c'est seulement la fréquence. Mais le reste, le bâtiment, il faut renouveler tout, les matériels de radiofréquence, les émetteurs, les antennes de haute qualité, les studios, tous est à acheter. Quand nous aurons l'argent...
Wat we dus al hebben is de frequentie, maar al de rest, de aanpassingen van het bestaand gebouw, alle vernieuwingen, alle apparatuur, de antennes, de studio's, dat alles moet aangekocht worden. En Jean-Paul voegt eraan toe, als we het geld hebben.
Beste vrienden, u hoort het goed. Dit is dus allemaal mogelijk. Zoals Jean-Paul op het einde zegt, als we het geld hebben.
Het bisdom Tete is zomaar eventjes 3 maal groter dan ons land. En de bisschop zou graag over het ganse land zijn gelovigen willen bereiken. Dus, op wat wachten we om hem en zijn gelovigen te steunen?
Wel, volgende week, vanaf woensdag tot en met vrijdag, kan u dat doen. Noteer het in jullie agenda. We gaan nu samen het noveengebed bidden voor het welslagen van de aankomende marathon en sluiten dan af met een enthousiast Alleluia, gezongen tijdens een heilige mis, opgedragen door Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan het land in 2019.
U hoort ons terug volgende week maandag en dinsdag op hetzelfde uur om nog 2 landen van de 7 door te lichten.
Maandag Kenia en dinsdag Ethiopië. Tot volgende week. Almachtige en barmachtige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedster vader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O Heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is. Help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.